We lezen nu het woord des Heren uit het boek Prediker. We beginnen bij het 14e vers van hoofdstuk 3. En we lezen tot en met het 4e vers van hoofdstuk 4. Prediker 3 vers 14 tot en met 4 vers 4. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. En er is niet toe te doen, noch is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Verder heb ik ook gezien onder de zon, ter plaatse van het gericht, al daar was goddeloosheid. En ter plaatse der gerechtigheid, al daar was goddeloosheid. Ik zeide in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, want al daar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hen zal verklaren en dat zij zullen zien dat zij als de beesten zijn aan zichzelf. Want wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En enerlei wedervaart hun beiden, gelijk die sterft, alzo sterft deze. En zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen. Want allen zijn zij ijdelheid. Zij gaan allen naar één plaats. En zij zijn allen uit het stof, zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde, die ik gezien heb dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen na hem geschieden zal? Daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunner verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Die prees ik de doden die alreeds gestorven waren, boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beiden die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiet. Verder zag ik al de arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Gemeente, onze tekst voor vanmorgen vinden we net als vorige week in het 21ste hoofdstuk van 1 Koningen. Vorige week hebben we met elkaar dat eerste gedeelte van 1 Koningen 21, de versen 1 tot en met 16 overdacht, daar ook een aantal leerlingen uitgetrokken. We willen vanmorgen datzelfde schriftgedeelte weer opslaan, om te zien wat de Heere hier nog meer tot ons in te zeggen heeft. Laat ik u dat schriftgedeelte nog een keer lezen. 1 Koningen 21 vers 1 tot en met 16. Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Nabot, een Jezreëliet, een wijngaard had die te Jezreël was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Nabot, zeggende, geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zei tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of zo het goed is in uw ogen, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Nabot zeide tot Achab, dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Nabot de Jezreëliet tot hem gesproken had, en gezegd, ik zal de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem, wat is dit dat uw geest dus gemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar, omdat ik tot Nabot de Jezreëliet gesproken en hem gezegd heb, geef mij uw wijngaard om geld of zo het u behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd, ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zei Izebel zijn huisvrouw tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood. En uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth de Jezreëliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Naboth. En zij schreef in die brieven zeggende: roep de vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend, en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijn er stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had, gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. Ze riepen hun vasten uit, en zij zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Naboth, voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Naboth is gestenigd en is dood. Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit de wijngaard van Naboth de Jezreëliet, erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven, want Naboth leeft niet meer, maar is dood. En het geschiedde, als Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth de Jezreëliet af te gaan, om die erfelijk te bezitten. Gemeente, vorige week hebben we met elkaar dat eerste gedeelte uit de geschiedenis van Naboth gelezen, de schriftgegevens die de Bijbel ons daarover geeft, proberen te onderzoeken en te verstaan. En nadat we de geschiedenis zoals die in de Bijbel voor ons ligt hebben geprobeerd te overdenken, en zijn we begonnen met het trekken van wat leringen en het leren van een aantal lessen uit dit schriftgedeelte. En het eerste waar we bij stilgestaan hebben, dat is de verderfelijke invloed die de zonde op een mens heeft. We hebben dat gezien in Achab, wat de verschrikkelijke gevolgen en de zonde in zijn leven had. De zonde heeft van hem een ellendige slaaf gemaakt. Een slaaf van de begeerten van zijn zondig hart. Hij wilde die wijngaard van Naboth hebben. En toen hij gedwarsboomd werd zoals hij dat ondervond door Naboth en door de wetten gods die het Naboth verboden om de erven van zijn vaderen te verkopen, toen was Achab boos en toornig en gemelijk. Hij maakte zich boos op Naboth. Hij maakte zich boos op de wetten van de God van Naboth. En hij, die een slaaf van de lusten van zijn hart was, hij wilde niet bukken voor de wetten die de Heere gegeven had. We hebben gezien dat Achab door de zonde ook gemaakt is tot een willoos mens. Tot een blinde slappeling, die als Izebel tegen hem zegt: maak je niet ongerust, ik zal ervoor zorgen dat je die wijngaard van Naboth in bezit krijgt. Toen heeft Achab niet tegen Izebel gezegd: oh, wacht even, je kunt niet zomaar van alles en nog wat doen. Je kunt niet het leven van Naboth aantasten. Hij heeft het geweten dat deze helleveeg, en anders was ze niet, deze Izebel, dat hij moordplannen smeden en dat hij niet zou rusten voordat ze deze, een van de 7000, uit de weg geruimd had. En Achab heeft niets gedaan om het te voorkomen. Hij kende de boosheid en de ellendigheid van het hart van zijn vrouw, maar hij liet haar begaan als een slap mens, die terwijl hij toch van afkomst een verbondskind was, die heidin maar in alles haar zin liet hebben. Dat maakt de zonde van een mens. Een slappeling. Iemand die als een dode vis meedrijft met de stroom. En die zo ook straks voor eeuwig omkomt. Als wij bij deze geschiedenis stilstaande letten op wat de uitwerking van de zonde in het leven van een mens is, dan hoeven we daarbij niet alleen op Agab te letten. Ik kom nu bij het nieuwe onderwijs dat de Heere ons vanuit dit schriftgedeelte geven wil. We kunnen de uitwerking van de zonde ook zien in het leven van Izebel. En wat zien wij dat de zonde in haar leven deed? Agab werd erdoor verslapt en Agab werd erdoor een slaaf. Maar Izebel werd door de werking van de zonde een genie. God heeft de mens het vermogen gegeven om te denken. God heeft de mens het vermogen gegeven om met zijn denken uit bepaalde feiten, uit bepaalde gebeurtenissen, conclusies te trekken. Heb je er wel eens bij stilgestaan wat een geweldig geschenk wij van de Heere gekregen hebben als wij normaal kunnen denken? Als we verstandelijke vermogens hebben en als wij bepaalde conclusies kunnen trekken en als wij voor een beslissing staande het een tegen het ander kunnen afwegen en de meest juiste beslissing kunnen nemen. Hebt u er wel eens bij nagedacht wat een geweldig geschenk ons verstand en ons verstandelijk vermogen is? Maar alles wat de Heer ons gegeven heeft was natuurlijk bedoeld opdat wij God, onze schepper, ermee zouden eren. Alle vermogens die God ons gegeven en toevertrouwd heeft, hebben geen ander doel dan dat ze besteed zullen worden in de dienst des Heren. Ook ons verstand is bedoeld om daarmee God te eren, God te dienen. Maar de gevallen mens gebruikt al zijn vermogens, alles wat God hem heeft toebedeeld, veel liever in de dienst der zonde. En dan blijkt, zoals hier bij Izebel, dat de zonde hem ook in het gebruik van zijn verstandelijke vermogens tot een meester, tot een genie kan maken. Want nog maar net heeft Izebel van Agab gehoord wat er aan de hand is. En terstond rijpt in haar geest het plan om Agab aan die wijngaard van Naboth te helpen. En ze heeft niet eens tijd nodig. Zodra Agab tegen haar die klacht geuit heeft, staat het haar helder voor de geest. Zo en zo en dat zal er gebeuren. En daarom zegt ze ook, omdat ze het ineens helder en puntgaaf voor haar aandacht heeft, wees maar vrolijk en eet maar brood, ik zal ervoor zorgen dat die wijngaard in je bezit komt. En ze heeft niet eens tijd nodig om dat plan uit te werken, want het is er zomaar. En als u nou eens op dat plan van Izebel let, hoe ze daar van alles en nog wat in samenweeft, dan kunt u begrijpen waarom ik zei, de zonde heeft van haar een genie gemaakt. Ze is een heidense vrouw. Ze komt uit Sidon. Ze is opgevoed bij de Baalsdienst en die heeft ze trouw geïmporteerd in Israël. Maar ze is zich goed bewust dat ze leeft, dat ze koningin is op het terrein waar God, waar Jehovah zijn wetten gegeven heeft. En als zij nu een plan maakt om Naboth uit de weg te ruimen, dan moet dat in overeenstemming zijn met de toch altijd nog in Israël geldende goddelijke wetten. En zo weeft ze in haar plan iets van de godsdienst van Israël in. En ze weeft in haar plan ook iets in van de positie die Naboth in Jezreel, in de gemeenschap, in de maatschappij in Jezreel heeft ingenomen. Ze kent die Naboth wel, ze weet wel wat van hem, ze heeft van hem gehoord. En hoe moet ze die man nu aanpakken? Wel, ze sluit zich precies aan bij de positie die Naboth in Jezreel heeft verworven. Ze maakt ook gebruik van haar kennis van het geweten, of beter gezegd de gewetenloosheid van de oudsten in Jezreel.
Ze weet precies wat ze aan die mannen heeft en wat ze met die mannen kan doen. Hoe ze die mensen, die oversten, die leiders, die rechters in Israël kan manipuleren. Ze weet dat die mensen geen geestelijke ruggengraat hebben en dat ze met hen kan doen wat zij wil. En met gebruik van al die gegevens smeet ze haar plan en het klopt allemaal. En als het straks uitgewerkt is, zal er geen haan naar kraaien. Dat maakt de zonde van een mens. Begeeft u zich maar op de weg van het kwaad. En het duurt niet lang of een mens leert heel gemakkelijk op de weg van het kwaad allerlei ander kwaad aan. Totdat hij zo ongeveer volleerd is op het gebied van de zonde. Begin maar met liegen. En u zult versteld staan hoe vindingrijk een mens is om met zijn verstand de volgende leugen te verzinnen. En zijn leugens te camoufleren en wat hij misdreven heeft bedekt te houden zodat het niet uitkomt. Zodat het niet ontdekt wordt. De zonde maakt de mens bekwaam om inderdaad vakkundig te gaan zondigen. Dat is nodig ook, want op de weg van de zonde is natuurlijk geen stilstand. De ene zonde brengt de andere mee. De ene leugen brengt de andere mee. Je bent gedwongen om op dat pad verder te gaan. Hoe zul je verder gaan? Wel, de zonde stelt je ertoe in staat. En het verstandelijk vermogen dat God aan de mens gegeven heeft met de bedoeling dat wij hem ermee zouden eren en dienen, wordt meer en meer in dienst van de zonde gesteld. En als de zonde daar beslag op legt, dan gaat dat verstand functioneren om meer kwaad te bedenken en meer kwaad uit te voeren. En dat is niet alleen bij onbekeerden het geval, dat is ook bij Gods kinderen het geval. Ik denk aan David. David die dat kwaad bedreven heeft, die begon met te begeren de huisvrouw van zijn naaste. En die toen voortgegaan is met het plegen van echtbreuk. En toen zat hij in dat spoor, toen kon hij niet meer terug. Zeker niet toen hij de ontdekking deed dat die gemeenschap met Bathseba resulteerde in een zwangerschap. En toen moest hij verder op die weg en toen heeft hij zittend aan zijn bureau met de pen in zijn hand, zijn verstand, zijn God gegeven verstand, gebruikt om een brief aan Joab te schrijven, zo listig, zo gemeen, zo doortrapt, dat je van ja van David ook kunt zeggen, de zonde maakt hem een genie. Straks sneuvelt Uria, de man van Bathseba, en niemand zoekt er wat achter. Niemand, want hij sneuvelt in de strijd. En dat het opzet was, en dat het moord met voorbedachte raden was, wie zal erachter komen? En met dat prachtige verstand, met die schone gave, waarmee de mens geroepen is om Gods gedachten hem na te denken en te onderzoeken de diepten Gods en te studeren op de openbaring Gods, met dat goddelijke geschenk bedenkt de mens de dingen die bij de zonde horen. Geniaal zijn we erin. En als het te pas komt, maken wij bij het bedenken van het kwaad ook nog gebruik van het woord van God om onze zonde nog een schijn van recht te geven. Zo deed Izebel immers ook. Ze deed een beroep op Gods wet. Er moesten minstens 2 getuigen komen om beschuldigingen tegen Nabot in te brengen. 1 was volgens de wet niet genoeg, maar in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En ze maakte gebruik van de wettelijke bepalingen dat een godslasteraar gestenigd moest worden. Ze kon Nabot niet van iets minder laten beschuldigen dan van godslastering. Dus doet ze dat, want de wet schrijft dan voor, dan moet dood door steniging volgen. En zo kan een mens ook in de weg van zijn zonde en van zijn ongerechtigheid soms nog op een geraffineerde wijze gebruik maken van Gods woord, van Gods inzettingen, net als het hem in zijn kraam te pas komt om op die manier zijn zonde en zijn onrecht nog een schijn van recht te geven. En zo is het woord van God ook meer dan één keer al misbruikt om onszelf vrij te pleiten, althans een poging daartoe te doen, om ons geweten gerust te stellen. En zo meer, jawel, pas op voor de zonde. Want de zonde maakt net als Agab van ons een slappeling, een dode vis die meedrijft op de stroom. Een slaaf die gebonden en geketend en geknecht is en die een willoos instrument is. Of de zonde maakt van ons een meester in het kwaad. Om nieuwe zonden te bedenken en de volgende zonde te bedekken. En zo onszelf iedere keer maar buiten schot, zelfs buiten het bereik van de pijlen van de Allerhoogste te stellen. En als we maar doorgaan op die weg van het geniale kwaad bedenken, dan duurt het niet zo lang of wij schroeien ook ons geweten met een brandijzer toe. En we zijn onvatbaar geworden voor het evangelie van Gods genade. Daarom, of je het nou van Agabs kant bekijkt of van Izebels kant, wij moeten bang zijn voor de zonde. Want of de zonde van ons nu een slaaf of een genie maakt, de zonde is altijd verderfelijk. Verderfelijk. En degene die erachter zit en die er gebruik van maakt, is de mensenmoordenaar van den beginnen. Wees maar gerust bang van elke zonde. En dan vervolgens leren we in deze geschiedenis ook nog een andere les, gemeente. Dat is ook een hele praktische les. Een les die in alle tijden altijd weer toch nodig is om voor de aandacht van mensenkinderen geplaatst te worden. Het kwalijke van een huwelijk met een ongelovige. Dat zie je hier ook. Paulus schrijft daar ook over in 2 Korinthe 6. Dat we geen ongelijk juk moeten aantrekken met een ongelovige. Dat mag niet. Dat moet dan ook niet. Onder het Oude Testament had de Heere dat verboden. Toen Israël in Canaan kwam, toen heeft de Heere heel duidelijk via Mozes en via Jozua gezegd dat de Joden, de Israëlieten, niet mochten huwen met de dochters van de Canaanieten. En toen ze dat toch deden en in later tijd ook deden in de dagen van Ezra en Nehemia, toen moesten er hele krasse maatregelen genomen worden. Waarom wilde de Heere dat niet hebben? Waarom? Waarom mag je zo niet met willekeurig wie dan ook in het huwelijk treden? Omdat, zo wil de Heere zijn volk leren, omdat dat grote schade toebrengt aan het godsdienstig en geestelijk leven. Want zo was het in de dagen van Ezra en Nehemia. Die kinderen uit die huwelijken geboren, die konden geen eens Joods spreken, zo staat er. Die spraken half Joods, half Asdoditisch. En daar is nou maar een uiterlijk ding, maar dat zie je in geestelijk opzicht ook. Zo'n heidense partij brengt de heidense goden en godinnen mee. En daarin wordt de hele sfeer in het huisgezin gedrenkt. En dat brengt de ander tot afval van God. Om dan nog maar niet eens te spreken over het nageslacht. Daarom mocht het niet. De Heere wil zijn volk dat hij afgezonderd heeft ook afgezonderd houden. Nou, Agab behoorde tot het erf van het verbond. Maar Agab, die toch op het erf van het verbond geboren was en die het teken en zegel van het verbond ontvangen had, Agab trok zich van die voorschriften van de Heere niets aan. En die trouwde toch met die heidin. Waarom? Misschien was ze wel erg knap. En misschien was dat het motief voor Agab om met haar te trouwen. Of misschien dacht hij dat door te huwen met een heidense prinses, hij zijn eigen belangen en de belangen van zijn volk waar hij over zou gaan regeren, zo zou kunnen bevorderen. Zou ook kunnen. dat hij er wel wat in zag, een bondgenootschap met die koning daar in het noorden, en dat dat zijn eigen positie en dat van zijn volk zou verstevigen. Maar wat er ook voor motieven geweest zijn, en wat Achab tegen zichzelf ook gezegd heeft om zichzelf wijs te maken dat in zijn geval zo'n huwelijk met die heidin wel mocht. Want het arglistige hart vindt altijd wel argumenten om het gebod Gods krachteloos te maken en buiten werking te stellen. Wat Achab ook redeneerde, hij deed het tegen de wil des Heren in. En nou moet u het eens proberen van de andere kant te bekijken. Als hij nu van tevoren ook eens had kunnen overzien wat de gevolgen van deze stap zouden zijn geweest. Als hij dat van tevoren nou eens geweten had, voordat hij Izebel ten huwelijk vroeg, dat die verbintenis tenslotte zou uitlopen op zijn eigen ondergang, op de ondergang van zijn nageslacht, op de ondergang van Izebel, op ellende over Israël. Als hij dat allemaal nu eens van tevoren gezien had, zou hij dan ook nog Izebel gevraagd hebben? Natuurlijk niet. Nu, deze list die hij zo succesvol bij Achab heeft toegepast, past de duivel nog steeds toe. En via deze list zoekt hij ook menig jongmens in zijn strik te krijgen en te houden. En ga daarom nou niet redeneren. En ga niet met je eigen inzicht te raden. En probeer jezelf niet wijs te maken dat het allemaal nog wel goed kan komen. En wie weet, de Heere kan het nog wel gebruiken om enzovoort enzovoort. Maar gebruik liever het heilig gebod van de Heere. En laat dat in je leven niet opzij geschoven worden. Nou, neem nog eens die situatie van Achab. Daar ligt hij op zijn bed. Naboth heeft geweigerd om de erven van zijn vaderen te verkopen. Achab is daar chagrijnig over. Bitter. Hij weigert te eten. Er is een knecht gekomen om hem te vertellen dat het eten klaar is. En Achab zegt, laat mij maar hier liggen. Hij heeft geen zin in eten. Hij heeft geen zin om de mensen te zien. Hij wil met zijn eigen boosheid en gemelijkheid alleen zijn. En dan komt Izebel bij hem en Izebel komt vragen, man, wat is er? En Achab vertelt het. Nou, stel nou eens dat Izebel een godvrezende vrouw geweest was. En dat ze tegen hem gezegd had, maar man, moet je je daar nu druk om maken? Om een wijngaard van Naboth. En is het niet waar, Naboth heeft toch gelijk. Zo en zo staat er toch in Leviticus 25. Zo en zo staat er toch in Numeri 36. De Heere heeft toch zelf gezegd dat het erfdeel der vaderen niet over mocht gaan in andere handen. Stel nu eens dat Izebel met een beroep op het woord van God tegenover Achab heel redelijk gesproken had. Vanuit de vreze des Heeren. Als ze hem gewezen had op al de zegeningen die hij al van de Heeren ontvangen had. En al de goede dingen die de Heeren hem genadiglijk verleend had. Stel nou eens dat zij als een godvrezende vrouw die invloed op Achab had kunnen aanwenden, waardoor de man zelf ingaan zien was dat hij onredelijk en onbillijk was. En dat hij toen opgestaan was van zijn bed en gezegd had, ja, wat ben ik ook een dwaas. Stel nu eens dat ze een godvrezende vrouw geweest was. Wat een zegen zou dat voor Achab geweest zijn. Maar ze was geen godvrezende vrouw, integendeel. En ze zegt niet met allerlei argumenten, man, laat je toch niet op deze manier van streek maken en zie toch in dat de Heere goed en genadig is. En waarom zou je die wijngaard nog hebben? Ze zegt, sta op, eet, wees vrolijk en ik zal ervoor zorgen dat je die wijngaard krijgt. Ze was een genie in het kwaad en een instrument van de zonde en een instrument van de duivel tot verstrikking en tot nog verdere ondergang van Achab.
Zie je wat een verschil het maakt? Met wat voor vrouw of met wat voor man je trouwt. Zie je wat voor verschil het maakt met wie je door het leven gaan kunt. Iemand die je tot zonde brengt of die samenspant met je in het kwaad. Of iemand die je tot de weg des Heren en tot de vreze des Heren terugroept en zo je leven dienen kan. Wat een verschil maakt het met wie we door het leven gaan. En dan nog dit. Het raadsel van het kwaad dat God vaak toelaat. Nou keren we ons tot Nabot. Een van de 7000 in Israël die de knie voor Baal niet gebogen hadden. En wier mond Baal niet gekust had. Een van dat aantal van dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Een van dat vrome Israël, het ware Israël, het Israël in Israël. Gehoorzaam aan de Heer, ook in een tijd van afval, in een tijd van godsverduistering. Een klein deel maar daar hoorde Nabot door de genade Gods bij. En hij wilde er vooruit komen ook. En toen de koning tegen hem zei, Nabot, ik zou graag je wijngaard willen kopen of willen ruilen voor een andere wijngaard die nog groter en beter is. Toen zei Nabot, maar koning, God heeft gezegd. En voor het woord van de Heere heb ik respect en eerbied. En dat zou ik niet graag durven en willen overtreden. En weer weigerde hij een knieval voor Baal te maken. En hij weigerde ook voor de mammon te buigen. Want zijn hart was recht met de Heere. En als de koning komt met een verleidelijk aanbod, maar op onbijbelse gronden gebaseerd, zegt Nabot, nee koning, het spijt me, maar ik mag dat niet doen. En ik moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Ik wil voor u, o koning, respect hebben. Ik wil voor uw gezag buigen, maar niet als dat tegen de wetten van mijn hemelse koning ingaat. En hoe liep het met Nabot af? Er staat geschreven dat in het onderhouden van Gods geboden een groot loon is. Psalm 19. Staat geschreven. Er staat geschreven dat de Heere de vlijt van die hem zoekt vergelden zal. Psalm 119. Er staat geschreven dat degene die zijn weg wel aanstelt, des Heeren heil zal zien. Psalm 50. Dat staat er allemaal. Dat zijn beloften, dat zijn toezeggingen van de Heeren. En kijk nou eens bij Nabot. Daar is er een die zijn weg wel aanstelt. Daar is er een die Gods geboden onderhoudt. Daar is er een die de Heeren zoekt. Wordt zijn vlijt vergolden? Krijgt hij een groot loon? Doet de Heere hem zijn heil aanschouwen? De politie komt bij Nabot aan de deur. En ze arresteren hem. Wat heb ik gedaan? Zul je straks wel horen. En ze nemen hem mee en er wordt een rechtszitting gehouden. En Nabot is vol verwarring. Wat is er gebeurd? Waarom ben ik hier? En dan staan daar die twee valse getuigen. Nabot kent ze wel, mannen Belial, slecht bekend, beruchte figuren in de samenleving van Jezreel, onbetrouwbaar. Maar de rechter accepteert hun getuigenis. En tot zijn stomme verbazing hoort Nabot die mensen zeggen dat hij God gelasterd heeft. En dat hij bovendien de koning gelasterd heeft. En Nabot wil protesteren. Nabot wil zeggen. Maar hij krijgt geen gelegenheid. En het vonnis staat vast. De rechter spreekt op grond van het getuigenis van die twee valse getuigen. Het doodvonnis over Nabot uit. En het duurt niet lang. Maar op dezelfde dag nog wordt Nabot uit die rechtszaal weggevoerd. Naar een plaats buiten Jezreel. En er zijn er genoeg bij die de stenen willen oprapen. En Nabot moet het allemaal ondergaan.
En terwijl de stenen op hem neerregenen. En terwijl de stenen hem verwonden en stuk gooien. Bezwijkt hij zonder dat hij recht ontvangt. En er is geen mens in Jezreel die het voor hem opneemt. En God deed niets. Kunt u dat begrijpen? Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Wie zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. In het onderhouden van uw geboden is een groot loon. En daar ligt Nabot, bedolven onder de stenen. Onrechtvaardig veroordeeld, onrechtvaardig ter dood gebracht. Waarom deed God niets? Waarom liet God het toe dat niet alleen Nabot, maar zoals 2 Koningen 9 vertelt, ook zijn zonen in dat gericht zijn omgebracht? Waarom stak de Heere geen hand uit om zijn kind van deze vernederende dood, van deze gerechtelijke moord te verlossen? Waarom kreeg Izebel geen hartverlamming toen ze daar met de zegelring van Agab die brieven onderschreven en verzegelde voordat ze ze wegstuurde? Waarom verlamde God de tong van die valse getuigen niet, zodat ze geen woord konden uitbrengen? Waarom donderde de Heere zijn heilige wet niet in het geweten van die rechters van Jezreel? Waarom sprak de Heere niet met kracht in hun ziel? Gij zult in het gericht het aangezicht niet aannemen. Hem stonden toch duizenden middelen ten dienste om deze gruwelijke moord te verhinderen? God had dat toch allemaal heel anders kunnen doen. Veel beter kunnen doen, zouden wij zeggen. Hij had nu een gelegenheid om te bewijzen dat niet Baal, maar hij God is. Hij had nu gelegenheid om te bewijzen dat niet Izebel en Agab en de hele rest van Jezreel, maar die enige trouwe getuige zijn kind was. En dat hij het voor hem opnam. Hij had nu gelegenheid om te bewijzen, omdat het waar is als hij zegt, die mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Hij had gelegenheid om te bewijzen, alle instrument dat tegen u bedacht wordt, zal niet gelukken. En de tong die tegen u opstaat om u te veroordelen, zal niet gelukken. Maar de Heere deed niets. En als God nou eens wel wat gedaan had, als die rechters er nu eens niet uit hadden kunnen komen. Als die rechters vanwege de overtuiging in hun geweten nu eens hadden gezegd. Tegen het bevel van Agab en Izebel in. Nabot is onschuldig. Wat een getuigenis zou daarvan uitgegaan zijn in Israël. En wat een duidelijke roepstem zou dat gegeven hebben onder het volk. En wat een heerlijkheid zou de Heere zichzelf hebben kunnen geven. Als hij zo zijn volk had teruggeroepen tot zijn dienst. Maar waarom doet God het dan niet? Gemeente, hier staan we zoals op andere plaatsen in de schrift. Voor dat onbegrijpelijke en ondoorzichtelijke raadsel. Dat er onrecht in de wereld is en dat God het laat bestaan. Niet alleen toen, maar nog. En als we daarop botsen en als we daarmee in aanraking komen, het zij dat het bij een ander, het zij dat het bij onszelf is, ja in dat laatste geval nog veel meer, dan kan het ons voor benauwende en beangstigende vragen stellen. We hoeven daar niet over te fantaseren, maar wat zou er omgegaan zijn in de geest van Nabot toen hij zo onverwacht voor de rechter kwam? En toen die valse beschuldigingen tegen hem geuit werden. En toen hij geen woord kreeg om zich te verdedigen. En toen hij naar de plaats van de terechtstelling gebracht werd. En zijn jongens ook nog.
En toen hij het ondervond dat er geen God is die recht verschaft. Wat een worsteling, wat een strijd kan dat geven in een ziel. Als een mens die de Heere vreest. Als een mens die voor God en voor zijn dienst heeft mogen kiezen. En dat zelfs heeft mogen volhouden tegenover de koning. Toen de koning zei, verkoop me je wijngaard. Als zo'n mens die aan Gods kant mag staan. En door genade de goede keus, de onberouwelijke keus heeft mogen doen. Veroordeeld wordt vanwege Gods lastering. En onder die beschuldiging moet sterven. En als de hemel dan stil blijft. Terwijl Agap in voorspoed leeft. En straks van zijn wijngaard mag gaan genieten. Wat is God dan voor een God? Gemeente, als wij niet vanuit het woord van God en vanuit de praktijk in meerdere of mindere mate verstaan dat God zo handelt en waarom hij zo handelt, dan vervallen we in een van de twee gevaren. Het ene gevaar is dat we arrogant worden en in valse gerustheid leven, zoals Izebel, die denkt dat ze alles doen kan en dat er geen vergelding is en dat er geen dag van de afrekening komt. En zoals die mentaliteit getekend wordt in Psalm 50, God zegt daar, gij denkt dat gij, ik ben zoals gij zijt. Daarom, omdat ik niet straf, omdat ik het onrecht niet wreek, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen om kwaad te doen. Gedenk dat ik net eender ben als gij. Jullie bedekken het. En omdat ik niet terstond reageer, denk je dat ik het ook bedek en dat ik het niet zien zal. En dan denkt de mens dat hij straffeloos zal blijven. Is dat misschien onze reactie? Vallen we in dat uiterste? In dat gevaar? Omdat er onrecht is en omdat God niet terstond ingrijpt? Omdat de Heere wijze redenen heeft om niet in te grijpen? Maar wij denken, God ziet het niet en God hoort het niet en we kunnen onze gang gaan. Denken we dat? Lees het hoofdstuk maar uit. En voordat u het hoofdstuk uit hebt, zult u ontdekken dat er wel een God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En leest u maar op andere plaatsen in de schrift dat de Heere alle dingen in het gericht zal brengen. Het zij goed, het zij kwaad, nu misschien nog niet, maar er komt een dag van de afrekening. En het andere gevaar waar een mens in terecht kan komen is dat hij geschokt en twijfelmoedig wordt. Als je niet leert zien in het geloof waarom God zo handelt. En als je geen rust kan vinden in het beleid van de Heer. Maar alleen maar ziet wat voor ogen is. Hier is een vrome in Israël. Hier is een godvrezend mens. Hier is er een die voor Baal niet buigt. En die er voor de koning zelf niet opzij gaat. Omdat hij als een God getrouw wil zijn. En die sterft onder de regen van stenen. Als een godslasteraar. En zijn naam wordt niet in eer hersteld. En zijn onrecht wordt niet gewroken. En als de vromen in Israël, die anderen uit de 7000, dat nou eens horen. Naboth is gestorven. Naboth is als een godslasteraar gestenigd. En Agab heeft bezit genomen van zijn wijngaard. Zouden de vromen in Israël bij het horen van zo'n Jobstijding niet wankelmoedig worden en schrikken en beven en in vrees en angst zeggen, of misschien alleen maar denken, waarom, o God? Hun mond tast zelfs de hemel aan. En zij zijn toch voorspoedig. En mijn bestraffing is er elke morgen. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn plagen en bittere rampen kennis dragen? Of is hij een ledig aanschouwer? En kunnen de goddelozen doen met Gods kerk wat ze maar willen? En hun handen in onschuld wassen? Een mens zou er toch wanhopig, wankelmoedig, twijfelmoedig bij worden. Waar is God? Zeggen ze van buiten en van binnen. Op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet. En iemand die zo met de raadselen vastgelopen was,
We hebben met hem gezongen uit de 73ste psalm. De goddelozen hebben vrede. Mijn bestraffing is er elke morgen. Asaf wist het ook niet meer. Daarom keert zich Gods volk hiertoe en schrikt. Wanneer hun bang te moe met water daar hun niets gelukt. Met bekers vol wordt uitgedrukt. Dan peinst de ziel. Is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie deze, hoe godloos en wreed Achab en Jezebel zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Is dat probleem, is dat conflict, is dat zielsconflict u misschien niet vreemd? We kijken er toch niet vreemd van op, gemeente. Dat het onrecht in deze wereld zegeviert. We kijken er toch niet vreemd van op dat degenen die God vrezen, we soms vals beschuldigd worden en onrecht moeten lijden. Gods kinderen, de Nabots, de 7000 hebben in deze wereld toch niet de belofte dat alles op rozen zou gaan en dat alles voorspoedig zou gaan. De Heer Jezus heeft in Johannes 15 gezegd in zijn afscheidsgesprekken met zijn discipelen dat de wereld hen haten zal. En de Heer Jezus heeft in de zaligspreking ook gesproken over zalig zijt gij wanneer alle mensen liegende alle kwaad van u spreken en u vervolgen. En Paulus heeft ergens geschreven dat alle die godzalig willen leven vervolgd zullen worden. En Petrus heeft geschreven dat we het maar niet vreemd moeten vinden als we beproefd en in de smeltkroes geworpen zullen worden. De weg van de discipel is de weg van de meester. Zij hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. U hebt toch niet het idee, hoop ik, dat een christen een mens is die altijd voorspoed heeft. Dan hebt u een verkeerd beeld. Een onbijbels beeld. Wees er maar bedacht op dat degenen die God vrezen gekweld zullen worden bij tijden. Onrecht zullen lijden. En het beeld dat wij misschien van de kerk hebben in onze tijd, in onze dagen, dat is in alle opzichten heus niet het normale beeld. Trouwens, als er geen openlijke vervolging en verdrukking en uitbuiting is, dan kent ieder die God in waarheid vreest toch ook van binnen wel wat van de vervolgingen. En van de bestrijdingen. En van de benauwingen. Dan is daar toch altijd nog die boze vijand. De boze zelf. Die de ziel kwelt en beangstigt. En die het de ziel toefluistert, toesist. Gij hebt geen heil bij God. Wat moet de kerk doen? Wat moeten de Nabots doen in de beleving van het onrecht? Als de hemel stil is en het onrecht niet gewroken wordt. Als Gods beloften lijken nooit uit te zullen komen. Als we vrezen met Asaf in een andere psalm, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht. Dit krenkt mij, dat de hand, de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Wat is de weg? Petrus heeft die weg gewezen. Verdragen. Verdragen. Of om het anders te zeggen, ik denk aan wat de Hebreeënbrief daarover schrijft. In het 12e hoofdstuk. En dan krijgen we daar tegelijkertijd ook het element van de Heer Jezus Christus in. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw harten. Gij hebt nog tot en bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat heeft de Heer Jezus moeten verdragen. Trouwens, er is een opmerkelijke parallel tussen Nabot en Christus, nietwaar? Ten onrechte
ter dood veroordeeld. Op beschuldiging, hij heeft God gelasterd. En Christus heeft, zoals de schrift ons dat zegt, al het tegenspreken verdragen. En hij heeft het overgegeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Hij is geen eigen rechter geworden. Hij heeft ook geen vuur van de hemel afgebeden om zijn rechters te verzwelgen en te verdelgen. Hij heeft het alles in handen van de hemelse rechter gelegd. Al dat onrecht dat hem ook wedervaren is. Al die goddeloosheid en die gruwelstukken. En dat is de weg die de nabots moeten gaan. Dat is de weg die Stefanus ging. Ook alleen ten onrechte door de rechters veroordeeld. Op dezelfde dag nog buiten de stad gesleept. Onder dezelfde omstandigheden veroordeeld en ter dood gebracht. Gestenigd. Wat een schande en wat een oneer. En toen in die geschiedenis van Stefanus, daar wordt ons iets verteld van wat er achter het gordijn van de hemel gebeurt. Want je kan dan wel denken als je 1 Koningen 21 leest, dat God niets doet. Maar Handelingen 7 laat ons zien dat daar in de hemel toch wel reactie is. Als zo'n Nabot of zo'n Stefanus ter dood gebracht wordt en onder de stenenregen bezwijkt. Want de Heere Jezus, Stefanus heeft het mogen zeggen, ik zie de hemelen geopend en de Zoon van God staande ter rechterhand Gods. Mag ik het nou zo zeggen, toen daar de valse getuigen tegen Nabot beschuldigingen inbrachten. En toen de rechter in Jezreel Nabot niet eens toestemming gaf om 1 woord tot zijn verdediging en verantwoording te spreken, maar terstond vonnis velde. En toen de plannen gemaakt werden en alles in gereedheid gebracht werd om Nabot en zijn zonen terecht te stellen. En toen de stenen op en neer kwamen, toen stond God op. Tot hulp van Nabot gereed, maar er is niks van gebleken. Ach, er is niks van gebleken, nee, aan deze kant van het graf niet. Maar toen Nabot, toen de laatste steen die het leven uit hem dreef, de geest gaf. En toen Nabots ziel door de poort van de eeuwigheid binnenging, toen stond God hem daar al op te wachten. En wat zijn beulen konden doen, was niet anders ten slotte dan de thuiskomst van Nabot alleen verhaasten. En wat de beulen van Stefanus konden doen, was niet anders dan hem deze dag nog naar het vaderhuis zenden met zijn vele woningen. Waar een zaligmaker hem opwachtte. En waar hij horen mocht uit de mond van zijn zaligmaker. Komt, gij gezegende mijns vaders. Over weinig zijt ge getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Of er dan wat gebeurt in de herstelling van het onrecht. Nabot heeft geen klagen over God. Nooit gehad. Misschien wel vragen over God gehad. Maar geen klagen over God gehad. En dat onrecht dat op zijn naam rust. De dingen worden ook allemaal straks nog rechtgezet. Daarom komt er ook een jongste gericht. Waarin al het onrecht dat Gods kinderen aangedaan is, rechtgezet wordt. En waarin zal blijken, ik denk aan wat we ervan lezen in het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat die zaak van Gods kerk, die hier op aarde vaak een verloren zaak lijkt te zijn, toch de zaak van Christus zelf is. Oh, het is niet zo gemakkelijk hier op aarde voor Gods kinderen, te midden van onrecht en te midden van ongewroken onrecht.
Het is niet zo gemakkelijk als je belasterd wordt en als je naam beklad wordt. Het is niet gemakkelijk om te leven met een ernstige blaam op je. Het is niet gemakkelijk om veroordeeld te worden onschuldig. Het is niet gemakkelijk om buitengesloten te worden. Er worden nog kinderen Gods omgebracht. En wat er nog allemaal gebeuren kan, wie zal dat zeggen? En dat God het allemaal toelaat, jawel, het is niet gemakkelijk. Hoe zou het makkelijk kunnen zijn als de Heer Jezus gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wat is de weg? De voetstappen van de Meester drukken. En het overgeven in handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden en intussen in Gods heiligdommen ingaan. En daar kan een mens, daar kan ook een kind des Heeres een lesje leren. En als Asaf, en die had groot gelijk, met al zijn klachten en met al zijn vragen en met al zijn angstige zielenspanningen, hij had groot gelijk, want zij waren voorspoedig en hij trok aan het kortste eind en hij had zijn bestraffing elke morgen en hij moest er diep onderdoor en hem werden de wateren met bekers uitgedrukt. Maar we moeten het leren om met al die commentaren die wij op het godsbestuur denken te kunnen geven. We moeten het leren om met al die tegenwerpingen in het heiligdom in te gaan. En toen Asaf daar kwam, toen zegt hij, ik ben een groot beest. Ik ben een groot beest. Wat zou ik tegen de Allerhoogste durven zeggen? Zou ik zijn wijs bestuur willen doorgronden? Beter nog, zou ik zijn wijs bestuur aan mijn oordeel willen onderwerpen? Zou God het moeten doen zoals ik het wil? Mag er geen nabod meer sterven onder het oordeel, onrechtvaardig veroordeeld? Moet God dat voorkomen, moet God dat verhinderen? En moet ik hem anders ter verantwoording roepen en zeggen, hoe kan God zoiets doen? Ik moet mijn hand op mijn mond leggen, ik moet me verfoeien in stof en as. Zijn woord blijft waar. God doet het op zijn eigen manier. En aan het eind van de weg zegt hij tegen Nabot en tegen Stefanus en tegen allen die dezelfde weg moesten gaan. Heeft het u aan iets ontbroken? Heeft het u aan iets ontbroken? En ze kunnen alleen maar zeggen nee, heren. En als ze het dan straks ook nog meemaken dat het onrecht recht gezet wordt, dan kunnen ze met des te meer recht zeggen in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Amen.